Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, beginnen we deze dienst met het zingen van Psalm 116 en daarvan het vijfde vers, Psalm 116, vers 5. Gij hebt, o Heere, in dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Psalm 116, het vijfde vers. Lezing kunt u vinden in Lucas 22 van vers 54 tot en met 62. Lucas 22 van vers 54 tot en met 62. Maar stellen we ons eerst onder de tucht van de Heilige Wet des Heren, waarna we zingen Psalm 26 vers 2.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Genoemd Lucas 22, de versen 54 tot 62. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zei, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zei, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei, mens, ik weet niet wat gezegd. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen van Psalm 25, het derde vers, Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena. Om uw goedheid eer te geven. Psalm 25 vers 3. En de Heere zegene u en uw gaven als u die misschien al gegeven hebt of later nog zal schenken. gemeente, de tekst voor vanmorgen is uit Lucas 22 en daarvan vers 61 het eerste gedeelte. Dus Lucas 22, vers 61a, waar we lezen: En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En gemeente, we willen deze morgen stilstaan bij Petrus en zijn meester. En drie gedachten. De eerste gedachte, de verloochening. De tweede gedachte, de blik. En de derde gedachte, de tranen. Dus Petrus en zijn meester, de verloochening, de blik en de tranen. Gemeente, Paulus schrijft in 1 Korinthe 10, zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En staan en vallen, dat zijn twee uitersten. Staan, dat heeft een positieve klank. En vallen, dat heeft een negatieve klank. Jongens en meisjes, jullie weten dat wel. Als je valt, je bent op een schoolplein en je krijgt een duw en je valt. En wat doe je dan? Oh, dan sta je zo vlug mogelijk op. Dat wil je zo vlug mogelijk. En jonge mensen, nu ook in het geestelijke. Met de Heere staan we, maar met de duivel vallen we. En Paulus, ja, die schrijft niet voor niets aan Gods kinderen. Zie toe. Zie erop toe dat je niet valt. En Paulus die heeft dat geschreven onder de leiding van de Heilige Geest. Gemeente, opdat we staande niet zouden vallen. Want wat is de mens steeds in gevaar? Dat we door onze eigen zwakheden, dat we neervallen. En jonge mensen, wij staan niet door onze eigen kracht. Dat denken we wel vaak, dat we krachtig staan. Maar we zijn eigenlijk niet meer als een peuter. We weten wel, zo'n jongetje of meisje die dan de eerste stapjes die probeert te lopen en iedere keer dan valt hij weer. Zo wankelen we, wij ook. En misschien hebt u het wel met David, hebt u het ingezien en ook beleefd als hij zegt in Psalm 39, immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. O David, hij is niet alleen zwak in zijn benen, maar hij heeft ook een vijanden rondom. En die vijanden rondom, die hebben het er nou maar op gemunt, dat David als kind des Heren, als gezalfde des Heren, dat hij zou vallen. Want dan hebben ze hun doel bereikt. Zie toe, zegt Paulus, dat u niet valt. Maar wij leven in een wereld vol verleidingen. Wij zijn gevallen Adamskinderen. Wij liggen midden in de dood, in de zonden en in de misdaden. O, wat hebben we dan toch gedurig dat gebed nodig naar de hemel, naar de Heere. En dat we zeggen, Heere, dat het toch staande kan blijven. Wilt u toch mijn helper zijn? En dan heeft de Heere, die heeft dan in zijn woord waarschuwingen en ook voorbeelden gegeven van mensen, ja, die schipbreuk geleden hebben, die dachten dat ze toch wel stevig konden staan, die ook ingebeeld hebben, die dat dachten dat ze dat konden en die toch vielen. En een heel treffend voorbeeld, ja, dat is Petrus. O, Petrus, hij dacht dat hij stond. Maar het was alles in eigen kracht en hij kon niet staande blijven. Hij viel. En gemeente, wat hebben wij dan er ook, wat hebben wij dan nodig, zoals Petrus, dat we erop toezien. Dat we alert zijn. Iedere keer weer, ook in onze gebeden, dat we niet vallen. En we gaan naar het eerste punt, de verloochening. En gemeente, we horen nog de woorden van Petrus naklinken in onze oren. Vol overmoed, na het avondmaal. Heren, ik ben bereid, in vers 33. Heren, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Oh, wat begrepen de discipelen weinig van de gang van de borg. Wat begrepen ze weinig welke weg de Heere moest gaan. Wat hebben ze weinig begrepen van zijn lijden en sterven. Ook Petrus niet. Ook na de waarschuwing in vers 31. Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar het landt niet bij Petrus. Hij is overmoedig en hij antwoordt de Heere Jezus. Ja, ik zal u volgen tot in de dood. Heere, ik met u, wij samen. Ik zal u volgen, ik zal u helpen. Ja, tot in de gevangenis toe, ja zelfs tot in de dood. De Heere die onderwijst Petrus dat de haan zal kraaien als hij hem driemaal verloochend zal hebben. En gemeente, laten we eerst stilstaan bij dat woordje verloochenen. Maar dat woordje verloochenen, dat heeft ook in het Grieks een hele diepe betekenis. Als je iemand verloochent, dat betekent dat je daar eerst een vertrouwensband mee hebt. Dat je met iemand vertrouwelijk bent omgegaan. Een vriend, je hebt hem in vertrouwen genomen. En die verloochen je dan, want jonge mensen, jullie begrijpen wel, als iemand totaal onbekend voor je is, ja dan kun je hem ook niet verloochenen. En wat moet dat nu een pijn voor de Heere geweest zijn, dat hij Petrus zo moest waarschuwen. En dat de Heere zelfs moest spreken van een verloochening. De Heere spreekt hier niet tot een atheïst of tot een heiden. Nee, hij spreekt tot zijn innige leerling, die 3 jaar hem gevolgd heeft. Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij mij 3 maal zult verloochend hebben. En jongens en meisjes, we weten allemaal wat daarna gebeurd is. Dat de Heere werd verraden door Judas. Judas die kwam naar Gethsemane. En dan wordt de Heere gearresteerd. En dan wordt hij naar het Sanhedrin afgevoerd. En waarschijnlijk heeft de Heere in het huis van Caiaphas nog enige tijd in de kerker gezeten. Een kerker, nou dan moet je niet meer denken als een hol diep onder de grond. Als je in Jeruzalem de kerk van het hanengekraai bezoekt, dat is waarschijnlijk, we kunnen het toch wel met wat zekerheid zeggen, dat is het huis van de hoge priester Caiaphas. En dan zie je daaronder, daar zie je allemaal kerkers. En Petrus, waar ben je nu? Bij de kerker mee ingegaan. Je hebt dat toch zo beloofd? Maar gemeente, wat lezen we in vers 54? In vers 54, en Petrus volgde van verre, op afstand. Nou, wij weten vandaag aan de dag wel wat dat is, op afstand. We leven allemaal op afstand. Och, als we een beetje te dicht bij iemand in de buurt komen, dan deinzen we al terug, op afstand. En dat deed Petrus ook. Petrus, die vol vuur betoogd had dat hij zijn meester zou volgen, zelfs tot in de dood, hij volgde op afstand. En waarom? Wat ging er nu in Petrus om? Want Petrus, die volgde wel uit liefde de Heere. Maar het was van verre. Hij was benauwd. Hij was bevreesd. Petrus toonde bezorgdheid voor zijn meester, maar op afstand. Van verre. Om er niet in gevaar te zijn. Petrus, hij was vreesachtig geworden. Jongens en meisjes, had hij zojuist niet het oor van Malchus afgeslagen, daar in Gethsemane? En nu betrad Petrus dus het gebied van de hoge priester. En Malchus was een dienstknecht van de hoge priester. En misschien waren er nog wel vrienden van Malchus daar. Dus Petrus, hij betrad eigenlijk vijandelijk gebied. Hij had vol vuur gezegd, ik ben bereid de gevangenis in te gaan. Maar hij was totaal niet bereid. O gemeente, laten we ons maar niet boven Petrus verheffen. Maar wat kan de mens al niet zeggen? We kunnen zo gemakkelijk dingen zeggen, we kunnen zo gemakkelijk dingen beloven. Zelfs op godsdienstig gebied, zelfs naar de Heere toe. Oh, we hebben voor het aangezicht van de Heere, hebben we beloofd, ons ja-woord gegeven. Bij het belijdenis doen. Voor het aangezicht van de Heere hebben we ons ja-woord gegeven bij ons huwelijk. bij de doop. En we hebben de Heere beloofd om hem te eren, om hem te dienen, om hem te zoeken, om de wereld te verzaken. En onze zondige natuur te doden, om in een godzaliglijk leven te wandelen. En wat is daar nu van terechtgekomen? O gemeente, daar staat het Lam Gods, gebonden in de zaal van Caiaphas. De man van smarten, hij moet sterven. Dat is de wil van het Sanhedrin. Dat is de wil van de hoge priester. O, ze haten die profeet uit Nazareth. Maar gemeente, we mogen hoger opkijken. Het is ook de wil van de Vader. O, in de raad des vredes is dit goddelijke verlossingsplan besloten. En daar kwam de Zoon vrijwillig. En daar heeft hij het gezegd. Vader, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En Christus is in gewillige gehoorzaamheid is hij neergedaald op deze aarde om dat middelaarsambt, om dat op zich te nemen, vrijwillig. De Zoon, die moet als borg sterven, omdat nou een verloren zondaarsvolk leven kan, eeuwig leven. En dat is dat wonder van vrije genade. O gemeente, wij hebben de dood verdiend. Wij hebben moedwillig God de rug toegekeerd. Wij maken die schuld nog dagelijks meerder. En dat is nou van nature de realiteit van ieder Adamskind. Maar, dan mogen we vanmorgen ook wijzen op die gewilligheid van de borg. Hij gaat die gang. Voor wat voor mensen? Oh, voor vreesachtigen. Voor vreesachtigen, voor mensen die hem iedere keer weer van hem afwijken. Voor mensen, ja, die hem zelfs verloochenen. En gemeente Lucas en Matthäus, die beschrijven de geschiedenis van Petrus nu niet om eens te laten zien hoe slecht Petrus wel is. We moeten altijd maar heel voorzichtig zijn om met de vinger naar iemand te wijzen. We moeten heel erg oppassen op onze woorden. Maar de geschiedenis van Petrus die staat allereerst vermeld in de schrift. Om de rijkdom van de goddelijke genade aan te wijzen. En natuurlijk is de geschiedenis van Petrus is dat een grote waarschuwing voor iedereen van ons. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. O, het was de liefde tot zijn meester die hem bracht in het huis van Caiaphas. Maar, jonge mensen, wat miste Petrus op dat moment? Toen hij in dat huis van Caiaphas ging, wat miste Petrus? De geestelijke wapenuitrusting. En die had hij juist nu zo nodig. Hij is op vijandelijk gebied. Petrus, waar is je schild des geloofs? O, de Satan die vuurt zijn vurige pijlen op je af. Petrus, waar is je helm van de zaligheid? Zonder die geestelijke wapenuitrusting kun je niet staande blijven. Je begeeft je op een hellend vlak. En volk des Heren, dat gebeurt ook bij ons. Als we op onszelf steunen, op eigen kracht. En die geestelijke wapenuitrusting, ja, dat we die in een hoekje van onze kamer gaan zetten. En we kijken er nog wel eens naar, maar we doen hem niet aan. Dan zijn we op een hellend vlak en iedere keer dan vallen we een stukje dieper en dieper. En ons hart wordt dor en droog. En de geur van Christus verspreiden we niet. Of is het bij u anders? Ik hoop dat het bij u anders mag zijn. Dat er in uw leven ook een begeerte is in de opwas van de genade. Dat u dicht bij de Heere mag verkeren. Maar Petrus, hij verloochende zijn meester niet één keer. Jongens en meisjes, dat weten jullie wel. Hij verloochende de Heere Jezus 3 keer. Petrus, hij hield afstand. En Matthew Henry zegt, het kwaad ging voort voor Petrus, doordat hij zich op een afstand bleef houden. O Petrus, hij zocht er helemaal het verkeerde gezelschap op. Hij ging zelfs tussen hen inzitten. Hij begaf zich in het midden van al die mensen daar in dat huis van Caiaphas. En dat werd zijn val. Hij verloochende Christus omdat hij zich in gevaar bevond. En gemeente, wat ook een lessen voor ons. Hoe is dat bij u? Welk gezelschap zoekt u? Leeft u dicht bij de Here en bij zijn volk? Of houdt u, zoals Petrus, uit vrees of uit allerlei andere oorzaken, afstand tot de Here? U houdt afstand, ja, u leeft wel mee en u zit misschien netjes in de kerk of u luistert thuis mee, maar en u kan zich ook nog wel strijden voor de waarheid, maar u houdt afstand. U hebt uw eigen wereldje gecreëerd en daar voelt u zich heel behagelijk in, maar het komt niet tot een buig. Het komt niet tot die onvoorwaardelijke overgave aan de Here. Het komt niet tot een vluchten tot hem. En jongelui, hoe is het met jullie? Ik wil niet negatief over jullie zijn, maar je bent nou in de kerk of je luistert thuis mee, maar het is altijd goed om jezelf te onderzoeken. Hoe is het dan morgen? Wat voor vrienden heb je? Wat voor vriendenkring en wat voor websites bekijk je en wat voor games doe je? Of mag er hier in Den Haag, mogen er ook jongeren zijn en ik weet ook wel dat ze er zijn die dat verlangen hebben om de Here te dienen en te vrezen. Wie heeft lust de Here te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. En jullie weten wat er dan op volgt. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Hoor je het? De Here zal het doen. Hij wil erom gebeden zijn. Petrus, je hoort dat niet. Dat is verkeerd gezelschap. Dat wordt je val. En Petrus die zich zo sterk vond, die kan nou niet eens tegen een eenvoudig dienstmeisje op. Ze herkent hem, zeker. Hij was ook met die Jezus. En Petrus, waar is nou je moed gebleven? Waar is nou je getuigenis? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. O gemeente, Petrus die heeft zelfs de tegenwoordigheid van geest niet meer om nou zo'n eenvoudig dienstmeisje om die af te leiden. Hij gaat het ontkennen, ronduit. Vrouw, ik ken hem niet. Petrus die wil onzichtbaar zijn, maar hij valt op. En dan is het ook nog koud. Ja, in de dagen voor Pesach kan het vreselijk koud zijn in de nacht in Nazareth in Jeruzalem. En ja, dan gaat Petrus zich warmen bij het vuur. Hij zoekt de warmte op. Maar het is verkeerde warmte. Het is aardse warmte. En ook even tussendoor, jonge mensen, ook weer voor jullie. Jullie zoeken de warmte. Dat is goed, want je wilt ergens bij horen. En dat is helemaal niet verkeerd. Maar zoek toch geen aardse warmte. Warm je niet bij het verkeerde vuur. Want dan kom je mee om, want die wereld die gaat voorbij. Maar de warmte van God, ja dat is pas ware warmte. Die moet je zoeken. O Petrus, hij warmt zich bij het verkeerde vuur. Hij wordt weer herkend. Ook gij zijt van die. O gemeente, de Satan zit niet stil. Als je één stap op zijn weg gezet hebt, ja dan wordt het een hellend vlak. En hij zal niet wachten totdat je nog dieper zal vallen. Hij zal niet wachten totdat je op het punt komt dat je niet meer op kan staan. Dat is zijn tactiek. En hij is een mensenmoordenaar. O Petrus, hij moet nog dieper vallen. Simon, Simon, de Satan heeft u die zeer begeerd te ziften als de tarwe. En een uur later, ja, dan wordt het weer bevestigd, vers 59. In der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Die man kan zeggen wat hij wil, maar dat zie je toch zo. Hij is zo'n plompe Galileër. En zijn spraak maakt hem openbaar. De Galileërs, die konden niet goed de G-klanken in het Hebreeuws, de G, zeggen. Je ziet het gelijk, hij is zo'n Galileër. En dan wordt de verloochening van Petrus wordt nog dieper. Ik weet niet wat je zegt. Ik heb nog nooit van die Jezus gehoord. En jongens en meisjes, dan iets heel ergs. dan begint Petrus zichzelf te vervloeken. Oh, wat is dat erg. Als je vloekt, zul je nooit vloeken, want dan doe je de Heere zo'n ontzaggelijk verdriet. Wat zegt Petrus hier? Hij zegt, God moge mij verdoemen als ik lieg. En gemeente Petrus, die verloochent zijn meester. Met wie hij een paar uur geleden aan het avondmaal zat. Een paar uur geleden heeft hij het gebroken brood ontvangen. En heeft hij de beker gedronken die Christus aan hem gaf. O Petrus, die zoveel hemels onderwijs van de meester heeft genoten. Hij verloochent hem 3 keer. En terstond kraaide de haan. O, dit eenvoudige hanengekraai arresteerde Petrus. Jongens en meisjes, Petrus werd gearresteerd. Jullie weten wel, een dief, als de politie komt, die wordt gearresteerd. Nou, ik denk dat die dief, dat vreselijk zijn hart heen en weer gaat. Nou, zo was dat ook met Petrus. Hij werd door dat hanengekraai, hij werd gearresteerd... Door God, dat is nog veel erger dan de politie. Als de Heere je arresteert, je hart slaat over. En gemeente, wat gelooft gij van de voorzienigheid van God? O, de Heere die gebruikt soms kleine dingetjes om een mens stil te zetten. Dat kunnen kinderen zijn die op straat spelen en een lied zingen zoals bij Augustinus. Dat kan ook zelfs een haan zijn die kraait. O, voor de Heere is niets wonderlijker. Om een mens stil te zetten. En gemeente, wat een les voor ons. Petrus, zijn naam betekende rots. En dat dacht hij dat hij was. Maar na dat hanengekraai werd hij een geknakt rietje. Oh, we zouden zeggen, ja Petrus, ja dat was een pilaar in Gods kerk. Ging een groot getuigenis van hem uit. Maar we zien hier dat de grootste van Gods kinderen, als ze zich op zichzelf leunen, dat ze zo droevig kunnen vallen. En gemeente, ook de vraag naar ons deze morgen. Wie bent u? Bent u een logenaar? Of een volgeling van Christus? U bent gedoopt in zijn naam. En u heeft zijn naam ook beleden. Maar met de daad verloochent u hem. Met de daad zegt u, ik ken de mens niet. O, zondig dan toch niet langer om het voorbeeld van Petrus na te volgen. Want dan loopt u ook het gevaar dat Christus zelf u zal verloochenen. Want zo zegt hij in Matthäus 10, maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. O, wat een droevige geschiedenis van Petrus. Zal hij nou in de wanhoop terechtkomen? Wordt hij zoals een Demas, dat hij voorgoed de kerk de rug toekeert, dat hij de wereld lief krijgt? Nee, gemeente. O, de Heere, die zal het gekrookte riet niet verbreken. En hij zal de rokende vlaswijk, zal hij niet uitblussen. Dat is dat wonder van zijn genade. En dan zien we bij Lucas, zien we die bijzondere gebeurtenis in onze tekst, vers 61a. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En we gaan naar ons tweede punt, de blik. Gemeente, wat kan 1 blik van onze ogen grote gevolgen hebben? Wat kan daar niet een sprake uitgaan van onze oogopslag? Nou, de jongens en de meisjes, die weten dat wel op school. Als je niet goed je best doet, nou, de meester of de juf, die ziet dat gelijk. Die hebben alles heel scherp in de gaten. En jongelui, jullie weten dat 1 knipoogje heel veel veranderingen kan maken in je leven. Maar ook 1 oogwenk kan een heel huwelijk verwoesten. En we zien hier... De blik van de Heere, wat de blik van de Heere teweeg brengt in het leven van Petrus. De Heere, die staat met zijn rug naar Petrus toe. Hij staat daar gebonden. En hij wordt vreselijk gespot en gesmaad. Ook dat verhoor daar in dat huis van Caiaphas, dat was satanisch. Ze bespotten de Here en toch ontgaat hem niets. Zelfs niet in het uur van zijn bitter lijden, want we lezen de Here zich omkerende. En gemeente, dan gebruikt Lucas hier de naam Curios. Niet Jezus, nee, Curios, de Here, Christus. O, de borg keert zich om nu zondaren op te zoeken in zijn liefde. Dat is een opzoekende zondaarsliefde. De borg die keert zich om, de Curios, die alles weet, die alles van ons doorziet. En dan kijkt hij niet in de richting van Petrus om de aandacht op Petrus te vestigen bij de tegenstanders. Dat de tegenstanders, de priesters en iedereen die daar staat, de vijanden, dat ze op Petrus grijpen. En dat ook Petrus gedood zal worden. Nee, dat doet de Heere niet. Hij kijkt ook niet naar Petrus om medelijden op te wekken. Petrus, waar ben je nu? Je zou me toch helpen? Wat doe je me aan? Je zou toch met me de dood in willen gaan? Nee, gemeente. En hij ziet Petrus aan. Dan wordt er hier in het Grieks wordt er een apart woord gebruikt. Dat betekent regelrecht op de man afkijken. Het betekent recht in je gezicht kijken. En gemeente, die blik van de Heere, ja, die kon Petrus nou alleen verstaan. Het was alleen voor hem. Het was persoonlijk. O, die blik. Laten we daar eens even bij stilstaan. Die blik van Christus. Ja, die overtuigde Petrus van zijn zonde. Petrus, ken je me niet? Kijk eens aan. Oh, het was een bestraffende, het was een verwijtende blik. Want de Heere straft de zonde. Gemeente, staan we daar wel eens bij stil. De Heere straft de zonde. En Gods toorn, ja, dat is niet zo'n geliefd onderwerp. Dat slaan we eigenlijk liefst maar over. Maar jonge mensen, wat is nou die toorn van God? Die toorn van God is die heilige, reine afkeer van de zonde. Ook de toorn van God is de heilige afkeer van alles wat onrein, onzuiver en zondig is. God is rechtvaardig. Hij beloont het goede en hij straft het kwade. Hij is die heilige God die geen gemeenschap met de zonde kan hebben. Maar nou hier ook het wonder. De hitte van zijn gramschap is geblust. Voor wie in Christus Jezus zijn. Dat is nou de troost. En we zullen dat ook zien. Die blik. Ja, dat was een vragende blik. Petrus, je bent mijn discipel. Heb je me niet beleden daar in Caesarea Philippi? In Banjas met die heerlijke belijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Oh, het was een smartelijke blik. Van de man van smarten, waar pijn ook in te lezen was. Maar gemeente, het was bovenal, ja, het was een blik van liefde en ontferming. O, de Heere zag in teerheid Petrus aan. Volk des Heren, dat is nou dat eeuwige wonder van Gods liefde, van Gods ontferming. Het is de Heere toch getrouw. Voor weggelopen zondaren, wat is de Heere toch getrouw voor al bedervers. Wat is de Heere toch getrouw voor mensen die dagelijks weer in de zonde vallen. Maar als je nu als een arme en ellendige aan de voeten van de Heere terecht mag komen. En als je dan zijn stem mag horen. Petrus, ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. O, de Heere die had het gezegd. Petrus, Simon, Simon. De Satan heeft jullie dit zeer begeerd. Om u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. Maar gemeente, het leefde toen niet bij Petrus. O, die woorden. Hij was horende doof. Die woorden, die klanken. O, die gingen weg. Het viel niet in zijn hart. Hij kon er helemaal niks van verstaan, het landde niet bij hem. Maar nu gaat hij het inleven. En als je dan zo de toevlucht mag nemen tot het bloed van het lam, Dat reinigt van alle zonde. Dat je zo met het oog des geloofs mag zien naar hem, de borg die zijn leven gaf. Het ik voor u. O, dat krijg je toch niet uitgewonderd. Als je mag zien dat Christus nu zijn volk vasthoudt. Omdat zijn liefde eeuwig en onveranderlijk is. O gemeente, wat een wonder dat er geen afval der heiligen is. Wat is dat toch een groot wonder in de schrift. En ook onze vaderen, onze Duitse vaderen, die dat altijd maar weer benadrukt hebben. Er is geen afval der heiligen dat nu de zaligheid vast ligt in God. En Gods kinderen, ja, die kunnen in zonde vallen. En al hun zwakheden, ze kunnen in diepe duisternis terechtkomen. Maar dan heeft de Heere een geneesmiddel gegeven. Het bloed van het lam. En vlucht dan toch iedere keer tot dat bloed. En als dan de Heere je door indachtmakende genade laat zien dat je gezondigd hebt. O, wacht niet. Vlucht dan toch direct tot hem. Beleid je zonde. Jacobus zegt, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. O, is dat nou alles bij u tot troost geweest? Tot vreugde? Want wat de Heere opzoekt, ja, dat houdt hij vast. En dat laat hij nooit meer los. Gods liefde is onveranderlijk, omdat God zelf onveranderlijk is. En zie maar, bij Petrus. Christus oog, ja, was op hem. Christus oog, ja, was op hem. Om hem weer terug te leiden. Om hem weer terug te leiden in die gebroken gemeenschap met de Heere. Om dat weer te herstellen. Daarvoor moest immers de borg lijden. Om de prijs van de zonde te betalen. Zodat mensen als Petrus, ja, dat ze weer opgericht konden worden. Zodat mensen als Petrus die gevallen zijn en die zo zwak zijn, dat die weer hersteld kunnen worden. Dat ze weer hersteld kunnen worden in die verzoende betrekking tot God. O, die ogen, gemeente, die ogen van Christus, o, die heeft Petrus zijn hele leven nooit meer kunnen vergeten. Die ogen van liefde en ontferming. O, de blik van Christus boorde door alles heen. En mag u dat nou kennen in uw eigen leven? Want dat heeft wel een gevolg. Dan komt wel heel je leven ondersteboven. Dat lezen we ook in het tweede gedeelte van onze tekst, vers 61b. En Petrus werd indachtig het woord des Heren. O, gemeente, alles, ja, alles kwam hem nu weer helder voor ogen. Alles, alles kwam hem weer voor ogen toen hij daar bij dat vuur zat, dat hellende vlak. Toen was hij stekenblind. Maar nu laat de Heilige Geest Petrus alles duidelijk zien. O, gemeente, de blik van de Heere was een ontwapenende blik. In één moment werd Petrus ontdekt aan zijn ongerechtigheid en aan zijn eigen gerechtigheid. O, die blik van de Heere, die snijdt door Petrus' ziel. En één blik van de Heere maakt deze zondaar tot een schuldenaar. Laten we er eerst van gaan zingen. In Psalm 102 vers 1, hoor, o Heere, verhoor mij smeken, laat nu bijstand niet ontbreken, ai, veracht mijn tranen niet, daar gij al mijn angsten ziet, als ik in benauwde dagen u mijn God mijn leed moet klagen, wil dan spoedig u ontfermen, wil mij door uw macht beschermen. Psalm 102 vers 1. gemeente, de derde gedachte, de tranen. We lezen in vers 62, en Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. En we focussen op deze twee woordjes, twee laatste woordjes, weende bitterlijk. In het Grieks hebben deze twee woordjes een zeer geladen betekenis, want jonge mensen, wat betekent dat? Weende bitterlijk, ja, dat is niet zomaar wat huilen. Nee, dat is verscheurd worden. Het heeft eigenlijk nog iets diepers. Het is een gefolterd worden door zielsangst. De gemeente, jonge mensen, als een zonde openbaar komt in je leven, als zonde zonde wordt, en als je daaraan ontdekt wordt, en als je een bepaalde zonde gedaan hebt, wat kan dat een angst geven? Zonde brengt angst teweeg. Denk maar nooit dat een zonde vrede in je hart geeft. Dat zegt de wereld, maar dat is niet zo. Zonde brengt angst teweeg en je kan moeilijk meer functioneren, slapen, je wordt depressief. En ook Gods kinderen, als ze in zwakheid in de zonde vallen, wat kan dat een donkerheid brengen in hun ziel? Wat kun je daaronder gebukt gaan? En wat kan het een droefheid geven? O, hier ook bij Petrus. O, mensen, hij kan het daar geen minuut langer meer uithouden in dat huis van die hoge priester Caiaphas. Hij moet dan weg. Weg van die plek. O, die bedroefde en beminnende ogen van de Heere die achtervolgen hem. En Petrus' ziel breekt. Hij breekt in tranen uit. En, volgens heren, dat zijn nou niet van die stille tranen die je wel eens hebt als de Heere overkomt met zijn aanwezigheid in je hart. En dat dan de tranen over je wangen lopen. Dat je de liefde van de Heere, dat je die mag proeven en smaken. Nee, bij Petrus, het is hier heel anders. Nee, zijn hart is leeg. Hij is God kwijt. En hij breekt in een hartstochtelijk huilen uit. En dat woordje bitter, dat staat ook in het Grieks achteraan. En ook hier, de Statenvertalers hebben dat gedaan om het alle nadruk te geven. En Lucas, ja, die heeft het zo neergeschreven om die vreselijke toestand te versterken. De zonde was zo bitter voor Petrus. En gemeente, laten we eens een ogenblik stilstaan bij zijn tranen. O, de tranen van Petrus, ja, die vertellen ons van zijn enorme verdriet over de zonde. Waarom moest de Christus lijden? O, gemeente, hij heeft die vraag naar zich toe gekregen, want hij leefde daar altijd maar overheen. Waarom moest de Christus lijden? Waarom moest de Christus daar gebonden staan en op satanische wijze bespot en geslagen worden? Vanwege mij. Vanwege mijn zonden. En daar ging Petrus nou iets van beseffen. O, zijn hart werd verbroken en verbrijzeld door de liefde van de Heere. O, de tranen van Petrus, ja, die vertellen ons ook van zijn belijdenis, van zijn bekering. Petrus stort zijn hart voor God uit. Hij weent hartstochtelijk. Hij heeft door zijn verloochening, heeft hij het lijden van zijn lieve meester zo verzwaard. En Petrus weent, omdat hij zijn gelofte heeft verbroken. O, wat had hij niet in overmoed gezegd, Heere, wij samen. Ik ga met u mee hoor, ik zal u nooit laten gaan. Ja, tot de gevangenis in, ja, tot de dood toe zal ik bij u zijn. Wat een dwaasheid. Moest de Christus niet al zo dingen lijden. En moest de Christus niet alleen de dood ingaan. O, gemeente, wij hebben de dood verdiend. Maar nu heeft God in zijn oneindige barmhartigheid, heeft hij zijn enige geboren zoon geschonken op deze vervloekte aarde. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, Hellebroek, die heeft een prachtig boek geschreven. Het is een paar jaar geleden in het hedendaagse Nederlands vertaald. En dat heet De Kruistriomf van Vorst Messias. Ik zag het zelfs genoemd worden op de gemeente-app. Nou, ik hoop dat u wat leest. Dat boek is ook een prachtig boek. En Hellebroek die zegt, het is goed om in de lijdenstijd af en toe ook wat te lezen, iedere dag een stukje. En Hellebroek die zegt, het is zeer droevig van veel mensen onder ons die met Petrus vallen, maar hem niet volgen in zijn opstaan. Hoe valt de goddeloze wereld gedurig in de zonden? O, hoe weinig zijn er die met Petrus opstaan, naar buiten gaan en bitter wenen. Maar men blijft ongevoelig in de zonde liggen. En gemeente, wat een verschil ook met Judas. Als je Petrus en als je Judas met elkaar vergelijkt, dan zie je zo'n groot contrast. Judas, ja, die neemt wel geestelijke woorden in zijn mond, van berouw. Jonge mensen, dat weten jullie wel, wat zegt Judas? Judas zegt, ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. En dan zegt de kanttekening, het was geen oprecht berouw gelijk Petrus had. Het was niet vergezelschap met betering des levens, nog met geloof en betrouwen van vergeving zijner zonden. Bij Judas was het alleen maar lippentaal. Bij Judas was er geen overtuiging van zonde en van schuld. Judas die toonde alleen maar wat uiterlijke droefheid en vooral, dat was het, angst over zichzelf. Ja, maar zegt misschien een jongere, toch begrijp ik het niet goed. Judas zegt toch, ik heb gezondigd. Is dat niet hetzelfde? Nou, het grote verschil tussen Judas en Petrus is dat het bij Judas geen droefheid was naar God. Het was bij Judas geen droefheid naar God die te vinden is in een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Judas, hij ging niet met zijn zonde naar God. Judas, hij is niet op zijn knieën gegaan om de Heere te zoeken, om zijn zonde te belijden. Van Judas lezen we niet dat hij bitterlijk weende. Ja, Judas, hij had wel bewustheid van de zonde, maar hij had geen begrip van Gods genade in Christus. Dus zie je dat, jongelui, voel je dat aan? Judas, die voelde wel dat hij gezondigd had, maar hij geloofde niet dat er nou bij God genade is voor de grootste der zondaren. Judas, hoe erg het ook was. Hij kende de Heere niet. Judas, hij kende Christus niet. Judas, hij is ook niet op zoek gegaan naar de discipelen, naar zijn medebroeders. Nee, waar ging Judas naartoe, jongens en meisjes? Judas, die ging naar het verkeerde adres. Hij zocht de overpriesters op, die net zo goddeloos waren als wij. En ze keken minachtend op hem neer en ze gaven hem geen hulp of troost. Ze waren meedogenloos. En zo is dat met zondige vrienden. Zondige vrienden, die kunnen je totaal niet helpen als je in geestelijke nood bent. En we kennen dat vreselijke einde van Judas. Judas, oh, hij kwam in de wanhoop terecht. Maar gemeente en jongelui, wanhoop nu nooit aan Gods genade. Die hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Maar wat erg, dat velen niet eens letten naar het omzien van de Heere naar Petrus. Gemeente, ja, u heeft misschien in uw leven al zoveel preken gehoord over de val van Petrus. En u heeft het misschien al zoveel keer gelezen in de Bijbel. Nog een keer Hellebroek. Wat zegt Hellebroek? Hellebroek die zegt, velen letten ook niet op het omzien van de Heere God. Hij keert zich dikwijls naar ons toe. Hij ziet ons ook wel aan. Dan eens in zijn toorn, dan eens in zijn genade, dan eens in zijn oordelen, dan eens in zijn zegeningen. Maar op alles blijft men onbeweeglijk. Men leert niet op te merken, maar verhard de nek. En jonge mensen, als de Heere je hart opent, oh, dan wordt de zonde in je leven, die wordt bitter. Dat ga je inleven. En dan ga je smeken om genade. En dan ga je roepen naar God. En dan ga je zoeken voor vergeving. En dan komt er een droefheid naar God in je hart. En dat is nou zo anders als die droefheid naar de wereld. Oh, die droefheid naar de wereldse vreugde, die geeft geen zegen. Het brengt misschien jou wat blijdschap en brengt misschien wat, jongelui zeggen tegenwoordig, fun. Ach, maar dat is allemaal surrogaat. De droefheid naar God, ja, die werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. Dan kan het gebeuren dat je soms 's nachts in je bed ligt en dat de tranen over je wangen lopen. Dat je het niet wil weten, dat je vader en je moeder dat weten, maar dat je worstelt met de vraag, Heere, hoe kom ik nou toch tot u bekeerd? Heere, hoe kom ik nou toch van mijn schuld af? Heere, hoe kan ik nou toch vergeving van mijn zonde ontvangen? En dan mag ik je ook vanmorgen toeroepen. Ga naar de Heere toe, vlucht tot hem en leg je aan zijn voeten neer en belijd je zonden. En smeek hem om genade, want de Heere die heeft er nog nooit één zondaar laten staan. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht, ook als u al oud bent. En als u al misschien jaren geleden dat u naar de kerk kan komen, of dat u ziek bent en gebrekkig en dat u thuis zit. O, de zonde, ja, die is zo bitter. Maar als er nu één druppel van die vergevende liefde van Christus in uw hart komt, o, dan gebeurt er het wonder. Ja, dan is die droefheid naar God. Wat ligt daar een zoetheid in? Wat ligt daar een vreugde in? En gemeente, kent u nu die blik van de Heere in uw leven? We hebben gezien de relatie, de persoonlijke omgang van de Heere met Petrus. Jezus keek naar veel mensen om hem heen in dat huis van Caiaphas. Hij keek naar het Sanhedrin, die hem ondervraagden, naar de hoge priester, naar de soldaten die hem gearresteerd hadden. Maar hij keek naar niemand zoals Petrus. O, die blik van Jezus vertederde Petrus. Begenadigde Petrus. En vanmorgen, gemeente, jonge mensen, kijkt de Heere ook naar u. En waar vindt hij u? Waar vindt hij jullie? Dicht bij hem? Aan zijn voeten? Of ver bij hem vandaan, bij een vreemd vuur. O, zie hem daar staan voor zijn aardse rechters als borg. Hij vangt de slagen op die voor u en voor mij bestemd zijn. O, de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. O, kan zijn vertederende blik door het woord u dan niet bemoedigen. Hij ontfermt zich met priesterlijke bewogenheid over het verlorene. O, in die blik van Christus ligt reddende en ligt genezende kracht. En onbevattelijke zondaarsliefde. En voor zo iemand als Petrus gaat de Heere nu zijn leven afleggen om hem het eeuwige leven te kunnen schenken. O, hij is gezonden door de Vader, want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. O, gemeente, kent u nou die blik van Jezus? En als Petrus dan die zaal van Caiaphas uitloopt, o, dan horen we het vonnis. Het vonnis wordt over hem uitgesproken. Hij is des doods schuldig. Christus, hij gaat naar het kruis en graf. Maar, gemeente, nou dat grote wonder van genade. Maar hij verliest Petrus niet uit het oog. O, dat weten we van na de opstanding. O, de vrouwen die krijgen de opdracht van de engel mee. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zeg het zijn discipelen en Petrus. O, gemeente, wat een wonder dat de Heere vertroost, dat de Heere roept, dat de Heere ontfermt en dat de Heere vergeet. Na de opstanding verschijnt de Heere aan Petrus apart. Wat een genade. O, Petrus, hij had nooit naar de Heere durven komen. de Heere onder ogen durven komen. En dan gebeurt daar ook nog dat hij in het ambt hersteld wordt, Petrus. Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophouden. O volk, houd dan moed, het ligt allemaal in die ik, want als het aan ons moest liggen, ach, we kunnen thuiskomen en er kan iets gebeuren, je kinderen gaan jengelen of iets anders, of en we vallen alweer. We spreken al woorden uit die we niet hadden moeten spreken, of we hebben gedachten die zondig zijn. Maar ik heb voor u gebeden, omdat u geloof niet ophouden. Wat een genade. O, hier schittert vanmorgen, schittert die opzoekende zondagsliefde van Christus. En daarom, mensen, houd moed. Hij is de getrouwe. Hij zal nooit laten varen het werk zijner handen. En dat is alleen maar te bewonderen en te aanbidden. Kom, zie op hem. En het zal u nooit berouwen. Amen. Heren, we hebben gehoord over die val van uw lieve knecht, heren, want dat was Petrus. Maar hij viel, want hij zag niet toe. En heren, zou u ons dat willen schenken? Dat we zouden zien, heren, dat we dicht bij u verkeren, dat we niet naar vreemd vuur gaan, om ons daar te warmen. Het kan zo gebeuren, het kan maar zo gebeuren. En heren, zou u ons willen, dicht bij u willen houden, heren? En wilt u ons bekeren, en uw volk ook, in die dagelijkse bekering? Want het ligt vast bij u, heren. Dat is dat grote wonder van uw genade. O heren, van uw liefde, van uw barmhartigheid. Wilt u zo met de gemeente zijn? Wilt u ons behoeden en bewaren, ook voor het virus, heren, wat rondgaat? En heren, het einde is nog niet in zicht, maar het ligt allemaal vast. Vast bij u, heren. U regeert. En dat we dan ons ook in het vertrouwen aan uw voeten neerleggen. Wilt u zo met uw knecht zijn, onze geliefde broeder, die ook vanavond hier hoopt te preken. Wilt u ook met ons zijn, verder deze dag, heren. Alles in de afhankelijkheid van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, Psalm 31, vers 17. Psalm 31, vers 17. Daar lezen we. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Psalm 31, vers 17. gemeente, ontvang nu de zegen des Heren ook u thuis en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.